Goedemorgen. Ik ga vanmorgen spreken over een persoon in de Bijbel. En dat is Mefiboset. Heb je enig idee waar die uithing? Wat? Met David, ja? Saul?
Ja.
Ja. Maar je weet het allemaal al. Nou, dat is mooi. Er waren twee, hè? En die worden wel eens door elkaar gehaald. Als je AI informeert, dan zie je dat die ze gelijk door elkaar haalt. Dat vind ik wel leuk. Hè? Want die heeft natuurlijk niet alle verstand en alle inzicht. Hè? Maar er is één, dat is een zoon van Saul. En de ander is een zoon van Jonathan. En over deze laatste gaat het. En ik begin maar ergens. En ik hoop dat je het meevolgt. Het is vanmorgen ook heel persoonlijk. Maak het voor jezelf persoonlijk. Want misschien denk je, in mij schuilt geen Mefiboset. Nou, dan moet je maar naar de gelijkenis van de fariseeën en de tollenaar. Daar verwijs ik je dan naartoe. Ik lees met je. En Jonathan, de zoon van Saul, heeft een zoon. Verlamd aan zijn voeten. 5 jaar is hij. Als het bericht komt over Saul en Jonathan uit Israël, dat ze gestorven, gesneuveld waren. Ja. En zijn verzorgster neemt hem op en vlucht, want hij is zo bang en het gaat allemaal zo snel en hysterisch. En dan gebeurt het volgende, in een haast om te vluchten, valt hij en wordt hij verlamd. En dan staat erachter, en zijn naam is Mefiboset. Nou, eenvoudig, hè? Dus Mefiboset, deze, is de zoon van Jonathan. Jonathan en David waren bevriend, dat weet je. Ja. En dus is hij een kleinzoon van Saul. En je hoort het, Jonathan en zijn vader Saul, die sneuvelen, die komen om in de strijd tegen de Filistijn. En eens staat de verzorgster van Mefiboset. En die hoort dat, die wordt bang, die wordt angstig. Wegwezen! Zometeen komen ze hier ook nog. En ze vlucht weg. Met Mefiboset op haar arm. Die woog al aardig. En je hebt het gevolgd in de tekst. In haar haast om te vluchten, laat ze hem vallen. En hierbij breekt hij zijn ruggenwervel. Dat staat niet in de Bijbel. Kan je in andere medische boeken lezen die over de Bijbel gaan. En wordt zijn ruggenmerg beschadigd. En zo raakt hij verlamd aan beide voeten. Hij gaat dus vanaf zijn 5e jaar met een handicap door het leven. Zou je het begrijpen? Dan sta je toch op 0, hè? Zou je zeggen. Ja, dat dacht hij ook, denk ik, in de loop van zijn leven. Hij moet dus leven met zijn belemmering. En misschien denk je, ik heb helemaal geen belemmering, dus waar hebben we het vanmorgen over? Oké, goed. Dus, dat kunnen wij ook meemaken. Jij en ik. Dat je een belemmering met je meesleept. En je wordt er een beetje knorrig onder. En een beetje vervelend. Maar je pakt het weer op met het volle evangelie en je bidt. En je bidt weer, en je bidt nog intenser. Maar die belemmering gaat niet weg. Is toch wat? Ja? Zou dat kunnen? Ik vraag maar. En weet je wat er dan gebeurt? Dat weet ik althans zo van mezelf. Dan wil die belemmering al mijn aandacht opeisen. Dan zou die belemmering al mijn energie willen opslurpen. Die ik nog heb. En weet je, als dat bij jou zo is, dan, en dat gebeurt wel eens, dan heb je er zelf enorm last van. Dan kun je ten dode bedroefd worden daaronder. Ja. En laten we eerlijk zijn, anderen hebben daar toch ook last van dan? Ja, want die lopen tegen jou aan. Nou, doen ze niet, hoop ik. Mefiboset voelt zich net als jij in zo'n moment. Die voelt zich vernederd. kan gebeuren dat ik me verlamd voel van binnen. En hoe is God dan voor mij, voor jou? Hoe is God dan voor Mephibozet? God is barmhartig en genadig, vol ontferming. Juist voor mensen die zwak zijn. Juist voor mensen die gebroken zijn. Wat zouden we aanmerkingen hebben op mensen, anderen, misschien wel in de gemeente, die je wat raar vindt, wat typisch. Spoort niet hoor, die lijkt wel op. Dat hoort niet bij de Heer. Snap je? Want die is vol barmhartigheid, vol genade. En dat gaan we ook zien in het verhaal. Weet je, er is nog iets in die tijd. Mensen met een handicap, die worden inderdaad gediscrimineerd. Die worden opzij gezet. Want ze mogen niet komen in Gods tabernakel. Vind je het geen schande? Ik vind het schande. Ja? Als je nou ook nog weet dat Mephibozet eigenlijk betekent hij die de schande uit gaat wissen. Dat is toch mooi, hè? Zo. En later mochten die zwakken, die zieken, die gebrekkigen met een handicap, waar toch niks aan te doen was, die mochten niet in de tempel komen. En in deze tijd misschien wel worden ze een beetje op neergekeken in gemeenten. Goed. Maar ze horen erbij, wat de Heer betreft. En weet je wat ik dan zo mooi vind? Dan zegt David, die zoekt naar, zijn er nog nazaten van Saul, van Jonathan. En dan neemt hij Mephibozet op in zijn paleis. Hij wijst Jonathans zoon dus niet af. Hij verwerpt hem niet. Mephibozet mag bij hem wonen. Hij mag zitten aan de tafel van de koning. Hij mag dus tegenover David, tegenover hem zitten. Vind je die prachtig? Ja. Als je dat nou persoonlijk maakt. Jij mag wonen in de tempel van de Heer. Jij mag zitten aan zijn tafel, tegenover hem. Hebben jullie dat beseft? Of zijn er nog allerlei andere dingen die tegenover jou staan? Ja. Ik vind het zo mooi. Bij David gaat genade boven eigen belang. Gaat genade boven eigen evangelisch, of hoe je het ook wil noemen, volle evangelisch belang. Het gaat boven wat anderen hier misschien wel van zullen vinden. En omdat de koning daar bovenuit gaat, en mensen die daar bovenuit gaan, dan merk je dat mensen, dan merk je dat in je ziel. Dus hieruit leer je, als je nog niks geleerd had vanmorgen, leer je in ieder geval nu, waar de één vooral de beperkingen ziet en daarop let, en er moet voor gebeden worden, er moet maar zo aan gedaan worden, ziet de ander vooral een mens. Vind je die prachtig? Ja? Kan je zo naar jezelf kijken? Ja, ik vraag maar. En ook, kan je ook uitleren, als jij een mens bent naar Gods hart, net als David, dan ben je vele tot zegen. David behandelt Mephibozet als zijn eigen zoon. Kom maar, jij bent mijn zoon. En wat zegt de Heer tegen jou? Kom maar, jij bent mijn zoon en ik weet niet waar ik die je nog uit weg moet trekken vanmorgen. Maar dat weet je zelf. En wat doet David dan? Dan geeft hij hem de bezittingen van Saul, zijn opa, weer terug. Hier zijn ze. En al het land, en dat was nogal veel, wat Saul had, kreeg hij. Wat een overvloed. Wat een overvloed. Het hele rare is dat een beetje door elkaar staat in 2 Samuel. Maar ik laat het je zien, ik heb het geprobeerd op rij te krijgen. En dan zie je, en de koning zegt, is er soms nog iemand van het huis van Saul overgebleven? Dan wil ik hem uitermate goed doen. En Siba zegt tot de koning, er is nog één zoon van Jonathan, die verlamd is aan beide voeten. Dat zegt hij er maar bij. Ik denk, dan weet hij dat hij daar niet zoveel van te vrezen heeft. Ja? Want hij dacht, die koning, die is natuurlijk zo, dat hij een oog in het zeil wil houden voor die nakomelingen van Saul. Want die willen straks op de troon. Zo denkt hij. Ja? Zo kan je ook denken op een gegeven moment natuurlijk. Maar ik denk niet dat dat het denken van God is. Ja? Dus. Waar woont hij? Weet je waar hij woonde? Nee, ik moet zeggen waar hij ondergedoken zat. In Lodebar. En weet je wat Lodebar betekent? Lo is geen en dat bar is woord. Geen woord, geen ding. Het heeft niks meer om het lijf. Hij heeft niks meer. Hij is eenzaam. Hij is verlaten. Hij is alleen. Hij is overgeleverd aan wat er allemaal gebeurt. En hij is weer ondergedoken. Want ik denk, dan zullen ze mij in ieder geval niet doden. Ja? Hij voelt zich ook, dat zei je als je het verhaal nog eens naleest thuis. Hij voelt zich als, ook als een dode hond. Dat zegt hij. Eenzaam en verlaten. Nou, ik heb de goeie, even kijken, ja. En de koning ontbiedt Siba, de knecht van Saul, en hij zegt tot hem, alles wat van Saul geweest is, en van heel zijn huis, en dat was nogal een behoorlijk beetje, dat geef ik aan de zoon van je heer, dus aan die Mefiboset, ja? Nou, en, zegt hij, gaat maar even verder, komt hij, en jij, Siba, zult de grond voor hem bewerken, jij en je zonen en je knechten, en je zult het brengen naar hem toe dus, opdat het tot voeding zal zijn voor de zoon van je heer, Mefiboset dus, zodat hij het kan eten. En Mefiboset, nogmaals de zoon van je heer, zal voortdurend de maaltijd gebruiken aan mijn tafel. En schrijft de schrijver van Samuel er dan achter. En Siba heeft 15 zonen en 20 knechten. Dan weet je een beetje wat voor landerijen het zijn. Dat is niet een landje. Dat is niet een volkstuintje wat wat vergroot is. Snap je? Nou, wat denk je, wat die Siba denkt? Die moet het land gaan bewerken. Voor Mefiboset. Samen met zijn hele familie. Met al zijn knechten. En natuurlijk eten ze er ook van mee. Dat snap ik best. Siba was al de beheerder van Sauls kroondomein. Dus op zich is het hem niet vreemd dat ik denk, hoe gaan we dat nou aanpakken? Ja? Maar hij is hier niet blij mee. Hij is hier niet blij mee. Weet je waarom niet? Hij is een beetje van de heb. Niet van er zijn, maar van hebben. Hebben, hebben. Hij is hebzuchtig. Ja? Kan je hebben bij mensen. Moet je er zelf op betrappen als zo is. Hij wil geen knecht meer zijn. Hij wil nu wel eens eigenaar zijn. Van alle bezittingen. En van heel het land. Geestelijk voor nu haal je je de vraag al uit voor jezelf natuurlijk. Of niet? Ja toch, vind jij, als je, zoals je hier zit, dat jouw leven van jezelf is? Ik vraag het maar. Nee, niet, het gaat om je hart, hè? Het gaat om je ziel, wat daar huist. Ja? Of is jouw leven, wordt jouw leven, zeg ik heel voorzichtig, steeds meer helemaal van de Heer? Andere vraag, daar kan je van leren, hè? Ik tenminste wel. Ben je hebzuchtig, gericht op jezelf? En dan moet hij jou dienen. Dus ik bid en hij verhoort me. Of kun jij geven? Geven, geven. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Kom straks ook wel tegen. Ja? Ja, maar. Nou, dan heb je het nog niet te pakken. En het gaat erom, wat doet dit alles met mezelf van binnen? Ja, dat niet, nee, dat ga ik niet doen, nee, ja, ik ben gek, ga daar maar. Kun jij dus jezelf ook helemaal geven, voor de Heer? Nu weer naar Siba. Terug naar Siba. Siba had een goed leven, op die kroondomeinen, toch? Van de koning. Ja, er zijn gelijkenissen van, maar ga ik er niet bij halen. Maar één ding doet hij niet. Hij telt zijn zegeningen niet. Wat heb ik toch een prachtig leven. Bij de koning. Nee, hij wil meer voor zichzelf. Ja. En als mensen dat willen, dan zijn ze redelijk snel ontevreden. Want dit loopt nog verkeerd. En wat moet ik daar dan mee aan? En hoe moet dat nou verder? Zo houdt de duivel mij soms bezig en ik denk jou ook. Dan ben je ontevreden. En dan wil je op een, ja, niet uitgebalanceerde, dan wil je steeds meer. En waarvan dan? Het evangelie zegt nog steeds meer en steeds krachtiger en steeds, natuurlijk. Maar hier ontspoort het, denk ik. En dan vraag ik me af, hoe is dat bij mij? Hoe is dat bij jou? Vergeet jij, vergeet ik wel eens mijn zegeningen te tellen? Ja? En op een gegeven moment loop ik daar weer naar ons appartement toe en denk, wat heb ik toch een mooi leven, joh. Dan zit ik nog niet eens achter mijn Bijbel of in. Begrijp je? Dat is leven. Dat is niet de Bijbeltekst. Dat is leven. Voor mij. Dat heb ik niet altijd, voor de duidelijkheid. Ja? Ik ga geen fariseer zijn. Gaan de negatieve dingen wel eens boven je zegeningen uit? Bij mij wel eens, had het van de week nog. Ja. En dan kom je heel vast te zitten. En dan hoeft het, hoeven de dingen niet meer zo. Ja, als je dat niet meemaakt, ben je of een geluksvogel, of je gaat niet naar binnen voor jezelf. Je praat er overheen met het volle evangelie. Dat heb ik ook gedaan. Ja? Gaan de negatieve dingen er soms nog bovenuit zo hoog, dat ze onoverkomelijk worden? Dit bestaat, dit kan niet verder zo. Goed. Weer een stapje in het verhaal. Absalom. Zoon van David. Die wil ook koning worden. Dat is ook een Herbert. En wat doet hij? Nou, dat heb ik je wel eens uitgelegd. Eerst zit hij 3 jaar geloof ik de mensen te pleasen. En komt bij mij, want bij mij heb je een betere koning. He? Oh, ga je voor een oordeel, ga je voor een rechtszaak? Vertel het mij maar. Oké, goed, het is voor jou. Daar kwam het op neer. En hij komt in opstand tegen David. Hij wil koning zijn. En dan moet David vluchten, weet je dat nog? En dan vlucht hij, hoe vlucht hij dan? Op zijn blote voeten Jeruzalem uit. En huilend, hij denkt niet ook, ik zit in het volle evangelie, ik mag niet huilen. Huilend klimt hij naar de top van de Olijfberg. Hij blijft niet onderaan zitten, hij gaat naar de top van de Olijfberg. Huilend. En nu even naar Siba, hè? Even naar Siba, die haal ik erbij. Want die wacht op zo'n moment van verzwakking en verwarring bij David. En hij gaat direct achter hem aan, de Olijfberg op, met lekker eten. Ik vul het in, wat er dan staat in de Bijbel, een span ezels, beladen met 200 broden, 100 rozijnenkoeken, 100 vruchten en een kruik wijn. Ja, er doen wat mensen bij zich, hoor David, ja. Dat lees je overigens in 2 Samuel 16 vers 1. Zie je nou hoe de duivel werkt? Heb je door? Nou, dan kijken we verder. Ja. Vers 3, ja. En de koning zegt, en waar is de zoon van je heer? Je weet wat over wie het gaat, hè? Dat is Mefiboset, ja? En Siba zegt tot de koning, zie, hij bleef in Jeruzalem, want hij zegt, vandaag zal het huis van Israël mij het koningschap van mijn vader teruggeven. Is dat waar? Juist, je hebt het door. Mefibosheth, Ziba die zegt, hij gaat voor zichzelf, die man. Hij zegt, vandaag word ik koning in plaats van. Ziba is een gezegend mens, maar hier manifesteert hij zich als een duidelijke leugenaar. Ja? Nou, en dan kijken we even, want wat gebeurt er dan? En de koning die al in Zakkenas zat, en huilend daarboven op de top van de olijfberg, nou, dat zijn toch wel andere dingen dan, als je aan dit beeld denkt, zegt tot Ziba, zie, voor jou is al wat van Mefibosheth is. Je weet nog wat dat is, hè, want dat hebben we net gehad. Ja? En Ziba zegt, moet je luisteren, ik buig mijn heer, ik ga vast genade vinden in de ogen van mijn heer de koning. En misschien denk je, oh, dat is heel leuk, dat is het. Wat een vrome kwal, joh. Wat een vrome kwezel. Ja, toch? David is teleurgesteld, toegegeven. En daarom geeft hij alles, dat is David, die geeft dus alles wat Mefibosheth bezit aan Ziba. Wat leer je hier nou van? Wat leer ik hiervan?
Niet te snel
oordelen. Ja, niet te snel oordelen. Neem nooit een belangrijke beslissing naar aanleiding van één enkel signaal. Als je in narigheid zit, ik kan geen kant op, nou dan ga ik dat maar doen. Nou dan doe ik dat maar. Tweede, wat ik eruit leer. Als je een heftige gebeurtenis meemaakt, dan ben je dus vreselijk vatbaar voor verleiding. Oh, dat rijmt ook nog allemaal. Vreselijk vatbaar voor verleiding. En hoe reageert Ziba? Kijk nog maar een keer. Ik buig mij voor u neer. En dat heb ik vast ook gedaan. Ik ga vast genade vinden in uw ogen. Vrome vleierij. Dat rijmt ook. Twee V's. Nu gaan we terug naar 2 Samuel 19. Oh, daar waren we nog niet geweest. We gaan naar 2 Samuel 19, 25. Ja? En ik ga het eerst lezen met je. Ja. En Mefibosheth, de zoon van Saul, daalt af de koning tegemoet. Die is terug, hè? Hier is hij terug. Hier is hij terug in het paleis, hier is hij terug in Jeruzalem, de koning. En niet heeft hij zijn voeten verzorgd. En niet heeft hij zijn snor verzorgd. En niet heeft hij zijn kleren gewassen. Vanaf de dag waarop de koning wegging, tot de dag waarop hij in vrede terugkomt. Wat komt er daar op die koning af, joh? Goeiedag. Je kan je er iets bij voorstellen, als dat 3 maanden is. En het gaat verder. En het verschiet dat hij Jeruzalem binnengaat, de koning tegemoet. Nou zeg, die durft. En de koning zegt tot hem, waarom ging jij niet met mij mee, Mefibosheth? Ik heb je gemist. En hij, Mefibosheth, zegt, mijn heer, dat is David, dus de koning, mijn knecht, dat is Ziba, bedroog mij. Want uw knecht, Mefibosheth is dat, zei, ik wil voor mij de ezel zadelen, of laten zadelen. Hij was natuurlijk verlamd aan zijn voeten, zodat ik op haar kan rijden en naar de koning kan gaan, want uw knecht is verlamd. En hij sprak kwaad van uw knecht, dus van mij, Mefibosheth, tot mijn heer de koning, dus David. Maar mijn heer de koning is als een bode van God en hij doet wat goed is in zijn ogen. Mooi, hè? Want heel het huis van mijn vader bestaat uit niets anders dan mannen van de dood, voor mijn heer de koning. Maar u stelde uw knecht aan om mee te eten, want dat had hij al gedaan, met wie aan uw tafel eet. En wat heb ik dan nog voor rechtvaardigheid om te roepen tot de koning? Nou, was aanvankelijk de begintekst bij mij. Dus, weer in het verhaal kruipen, in het leven van Mefibosheth. David is teruggekeerd in Jeruzalem. En Mefibosheth, ik denk weer op een ezel die nu wel gezadeld is, daalt af naar de koning. Als hij afdaalt, dan denk ik dat hij vanaf de olijfberg komt. Ja, daar zit ook een heel beeld in. En hij gaat Jeruzalem binnen, naar de koning, naar koning David. En al die tijd, dat heb je gezien, is Mefiboset in de rouw. Want dat is hoe hij bezig is. Ja? Want, zegt hij, mijn heer, mijn koning, die is weg. En ik hunker naar zijn aanwezigheid. Ik verlang weer te zitten aan zijn tafel. Heb je dat? Want je mag meedoen. Dus hebben we hier toch het antwoord dat hij de koning David niet heeft verraden. Dat hij knecht hem heeft laten zitten. Want die is wel lekker naar hem toegegaan. Maar die heeft niet Mefiboset meegenomen de olijfberg op. Hij is er overigens wel gekomen. Ja toch? Dus Mefiboset verraadt koning David niet. Hij trekt geen koninklijke kleden aan. Toen de tijd van kleden, de kleden van hoogmoed. Zal het niet verder invullen. Van ik ben een koning en ik zal eens. Moet je zelf ook vooruitkijken, vind ik. Ja, in je eigen leven. Al die tijd verzorgt hij zich niet. Nou, dat is niet zo aardig, hè. Dat is een mooie. Maar het is een beeld, hè. Het is een beeld van rouw. Het is een beeld van rouw. Van, ik wacht op mijn heer, kwam mijn heer maar terug. Kreeg ik dat contact maar weer. Dat ik weer bij hem in zijn huis mag wonen. Heer, aan uw tafel zitten. Bij u wonen is mij meer waard dan. En vul dat nou eens even in. Voetbal, familie, eigen eer. Nou, er zijn nog wel een aantal dingen. Maak er geen lijst van. Maar dat kun je zelf in je leven toch ook wel aangeven. Waar het belangrijk voor is. Of moet dat en dat wel doorgaan? Bij u te wonen is mij meer waard dan. In uw huis wil ik eeuwig wonen. En moet je je voorstellen, hè? Dan gaan we nog even terug. Dan gaan we nog even gewoon logisch volle evangelie redeneren. David ontneemt Mefiboset toch al die goederen. En heel het land. Dan zou je toch zeggen, nou dan verrot er maar mee, ik ga weg. Ik doe niet meer mee. Hoe komt het dat hij dat niet doet? Dat hij in de rouw gaat? Dat komt als jij zo leeft, dat jij je koning mist. Dat jij de Heer mist. Dat jij zijn aanwezigheid mist. En daarna je uitstrekt. Zo. Dus Mefiboset blijft trouw aan de koning. Hij blijft trouw aan David. Hij besteedt geen enkele aandacht aan zichzelf meer. Hij ziet uit naar de komst van de koning. Prachtig, toch? Ja. En dan hebben we in vers 26 gezien. Ik kan hem even terugpakken. Dat David vraagt, waarom ging je niet met mij mee, Mefiboset? En dan vertelt hij over hoe het gegaan is. Dat krijgen we hier dan te zien. Siba bedroog mij. Siba, dat is ook zo leuk, ook in deze tijd, in het volle leven, rottelde over mij. En dan zegt hij iets heel aparts, maar mijn heer de koning is als een engel van God en doe het goede in uw ogen. Prachtig, hè? U bent de gezondene van de Heer. Het Griekse woord voor gezonden is apostel. Dus die koning is ook een apostel, een gezondene. Mooi, hè? En doe maar wat goed is in uw ogen. Dus niet het goede in mijn ogen, desnoods met behulp van bijbelteksten. Heb hem door, want anders gaan we een systeem creëren of in stand houden van het volle evangelie. Ja? En er zijn sommige dingen not done. En er kan sommige dingen niet aangetornd worden. Nee, doe het goede, wat goed is, in uw ogen, Heer. Vind je het niet prachtig? We hebben vaak gebeden met oplossingen wat de Heer gelijk moet doen. Althans, daar betrap ik me wel eens op. Doe wat goed is in uw ogen, Heer. Ja, maar wij weten toch wat goed is? De Heer zegt, ach, noemen ze hem goede meester. Wie is goeder dan God alleen? Ja, maar dat is weer vloeken hoor, in sommige volle evangelie kring. Ja? Mephibozet zegt nog iets heel opmerkelijks. Ik geloof dat het hier staat. Ja. Hij zegt, heel het huis van mijn vader. Wie is zijn vader ook alweer? Jonathan. En wie is daar weer de vader van? Ja, dus zeg maar, het huis van Saul. Bestaat uit niets anders dan mannen van de dood. En dan kan je dus zeggen, oké, letterlijk vertaald, die zijn allemaal doodgegaan. Of doodgemaakt. Zo. Maar het gaat dieper. Mephibozet heeft, door wat echt leven voor God is, als je echt leeft voor God. Hij heeft door, dat betekent niet dat mijn handicap er niet meer is, dat ik perfect ben. Betekent niet dat ik geen fouten meer mag maken, maar bij hem is die handicap natuurlijk het belangrijkste. Maar leven voor God, dat is voor mij dat ik afhankelijk blijf leven van hem. En hoe gauw wordt het aangevallen? Hij lijkt hier te zeggen, in mijn idee, zonder God zou ik ook een man van de dood zijn. Maar dankzij uw genade kan ik leven. Prachtige. Doe maar wat goed is in uw ogen. Dus geen discussie. Geen twee groepen, de een vindt dit en de ander vindt dat. En wat zou de Heer er nou van vinden? Heb je dat wel eens gedacht als je zo over zichtbare dingen discussieert? Ja? Geen verdere bewijslast tegen Siba, want ik weet nog iets van hem en ik zal je nog wat vertellen. Wat een duivels venijn schuilt daar toch in. En mensen, christenen schijnen het niet eens door te krijgen. En soms moet ik me er zelf op betrappen en denk, krijg je het nou zelf door, man? Ja? Dus ik weet niet hoe het bij jou is. Als jij denkt, ik heb alles door, dat is bij mij niet aan de hand. Dan verwijs ik je weer naar de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Goed. Dus, daar kan ik nog veel van leren. Geen discussie. Geen verdere bewijslast. Geen gezeur. En. Oh, ja. En de koning zegt tot hem. Waarom spreek je nog jouw woorden? Ik spreek. Ik zeg. Jij en Siba moeten het veld delen. Nou, dat is toch te gek voor woorden, zou je zeggen. Als je daar de volle evangelie me langs overheen gooit, dan zeg je, ja, maar dit bestaat toch niet, dit kan toch niet? Dit is toch onrecht? Dit is toch niet rechtvaardig? Nou, daar heeft hij ook wel leuke dingen over gezegd. Heb je hopelijk wel opgevangen daarnet, ja? Dus, ik zeg, jij en Siba moeten het veld delen. Als ik goed kijk en lees voor mezelf en voor jouzelf, dan moet jij dus ophouden jouw woorden te spreken. Ja, dat is een sterke, hè? Ja, maar moet ik dat? Nou, dat zegt de Heer ook, ja. Dus wat leer je hieruit, wat leer ik hiervan? Stop nou eens met je eigen woorden te spreken. En luister nou eens naar wat de Heer zegt. Daar zijn we zo goed in luisteren. Ik hoor zoveel verdraaide verhalen in de loop der jaren. Over dingen die dan meestal zichtbaar gebeurd zijn. En dan, ja, maar ik weet precies hoe dat gebeurt. Dat zijn eigen woorden die je spreekt. En eigen woorden die andere mensen spreken. Maar het gaat om Gods woord. En die zegt delen. Delen. Liefde. Delen. Vermenigvuldigen. Dus. Stop met eigen woorden te spreken. En luister vanmorgen naar wat de Heer zegt. En denk eens na, welke woorden vang ik op vandaag? Of is de vangst vandaag niets? Niets. Lo de bar. Lo de bar. Ja. Niets omdat ik mijn eigen volle evangeliewoorden blijf spreken en aan dat systeem me ophang. Nou, dat vind ik wel een goeie. En welke woorden spreek ik? Daar gaat het voor mij om. En dat is een zoekproces, dat is een stoeiproces soms. Spreek ik woorden van God? Of lodabar? Je hebt hem, hè? Je snapt het, hè? En dan zegt David, ik zeg, ik spreek. En dan zegt de Heer vanmorgen tegen jou, ik zeg, ik spreek. Hoor je mij ook vanmorgen? Probeer je mijn woorden ook op te vangen? Terug naar het verhaal. Siba en jij moeten alles delen. Die jij was Mefiboset, hè? Dat heb je wel. En Mefiboset zegt tot de koning, dat had je al meegelezen of niet? Hij mag alles nemen. Nou, die is nou helemaal getikt geworden, zou je zeggen. Wat een onrecht. De helft wordt je afgenomen. Het lijkt wel een beetje op Abraham en Lot. De helft wordt je af en je zegt, nou, laat hij alles maar nemen. Dus, wat zegt Mefiboset niet? Dan hou ik nog maar de helft over. En ik heb toch recht op alles, want dan had u mij gegeven. En ik heb gezegd dat u verkeerd geoordeeld hebt. Nee, hij zegt, Siba mag alles nemen. Mefiboset vernedert zich, omdat hij uit genade leeft. Oh. Juist. Nu mijn heer, want het verhaal gaat verder, tweede deel van het vers. Nu mijn heer de koning in vrede terugkwam naar zijn huis. Daar is hij blij om. Hij heeft weer contact met de koning, hij mag weer wonen bij hem. En zijn koning is in vrede terug, dus die brengt die vrede mee. Dat is voor hem het belangrijkste. Bij zijn heer de koning te zijn, is hij meer waard dan. Ken jij dit geheim dat Mefiboset kent? Ken je dit geheim voor je eigen leven? Gods genade is juist ook voor mij als ik zwak ben. Als ik gebroken ben. Als ik het niet meer ziet zitten met mijn eigen woorden en met mijn eigen ideeën en hoe ik het denk op te lossen. En ik de koning dus niet of minder ervaar. Heer, ik richt mij op uw terugkomst. Ik richt mij op uw terugkomst in mijn leven, in mijn beleving nu, in mijn ziel, in mijn hart. Mijn Heer, mijn koning, u bent genadig en vol ontferming. En dan zeg ik, en dat is ook gebleken, voor mensen zonder status is er grote toekomst en groot uitzicht. Amen.